Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Lennart Marcus en ik heet u van harte welkom hier in de Jacobikerk. En onze groet gaat ook uit naar allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Voorganger vanmiddag is dominee van de Berg Hofstee uit Doorn en Arno van Wijk bespeelt het orgel. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, en van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar ons aanvangslied, Psalm 139, de verzen 1, 2 en 14. Laten wij zingen. Laten wij samen bidden. Heer onze God, dat U ons ziet, dat U ons leven kent, woord voor woord, dat U diep vertrouwd met ons bent, dat U ons hart doorgrondt, dat U ons al hoort voordat wij spreken. Wat een duizelingwekkend besef is dat. Wat een duizelingwekkend weten is dat. Heer, het doet ons huiveren en het troost ons tegelijk. Het vervult ons met ontzag voor U. Maar misschien ook wel met vrees. Want als er werkelijk niets verborgen is voor uw ogen, dan kent u ons zoals geen ander ons kent. Want voor ieder mens houden wij toch ook een deel van onszelf verborgen. God, wij verlangen ernaar om door U gekend te zijn. En tegelijk hebben we vaak de neiging om U te ontwijken. En toch zijn wij hier vanmiddag. Met het verlangen in ons hart om door U gekend en bemind te worden. Maar ook met het verlangen om U te kennen. Om U te beminnen. Wij zijn hier met het verlangen dat U ons tegemoet zult komen in dit uur. Dat U ons tegenkomt op de weg die wij gaan. En dat U ons zal leiden op de weg ten leven. Heer, daarom vragen wij U. Beziel deze dienst met uw Heilige Geest. Bevrijd ons van de waan van de dag. Onderbreek onze vluchtige en onsamende hangende gedachten met uw evangelie. Zegen ons met concentratie om ons te richten op u en op uw woord, zodat wij Christus leren kennen. Zodat wij Christus zullen herkennen wanneer Hij naast ons loopt. Heer onze God, dat bidden wij U in Zijn naam. Amen. Gemeente, wij bevinden ons in de paastijd, in de periode tussen Pasen en Hemelvaart in. En onze schriftlezing vanmiddag is daarom uit het slothoofdstuk van het evangelie van Lucas, waarin twee leerlingen van Jezus onderweg zijn vanuit de stad Jeruzalem naar het dorp Emmaüs. Het is de dag van de opstanding, de dag waarop Christus, die gestorven was, de levende blijkt te zijn. Maar dat besef is tot deze twee leerlingen van Jezus nog niet doorgedrongen. Wij lezen met elkaar Lucas 24, de verzen 13 tot en met 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet. en 60 stadi van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hun: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schrift er voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar gemaakt had door het breken van het brood. Tot zover onze schriftlezing. Gelukkig zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven. Halleluja. Wij zingen nu met elkaar, in aansluiting op onze schriftlezing, gezang 218, de verzen 1, 2, 4 en 8. Geliefde gemeente van Christus. Het is op diezelfde dag van de ontdekking van het lege graf, wanneer twee leerlingen van Jezus het grote Jeruzalem achter zich laten en op weg gaan naar het dorp Emmaüs. Ze verlaten Jeruzalem, die grote stad waar Jezus zijn intocht gehouden had. Die stad waar ze hun mantels voor hem hadden uitgespreid en waar ze hem vol vreugde als koning hadden toegezongen. Maar inmiddels was hun lied verstomd. Want die hele verwachtingsvolle intocht van Jezus was uitgelopen op zijn dood. En daarom blazen deze twee leerlingen de aftocht. Ze trekken weg uit Jeruzalem en keren terug naar huis, waarschijnlijk. Wie deze leerlingen precies waren, weten we niet. In ieder geval behoorden ze niet tot de 11 overgebleven discipelen van Jezus. Van één van hen weten we zijn naam, Cleopas. En van de andere blijft de naam onbekend. Zou het misschien zijn vrouw zijn geweest? Dat wordt wel gedacht door sommigen. Is het belangrijk om te weten wie deze leerlingen van Jezus precies waren? Ik denk het niet. Maar het laat ons wel zien dat we goed moeten blijven lezen wat er staat en wat er niet staat. Dat we niet te snel alles moeten invullen, maar dat we openheid moeten bewaren. Een openheid die ons kan helpen om onszelf te kunnen identificeren met deze twee leerlingen die terug naar huis keren. Al pratende met elkaar lopen ze. En al lopende praten ze. Over wat er allemaal gebeurd was die afgelopen dagen. Ja, natuurlijk doen ze dat. Ze praten met elkaar over die schokkende kruisdood van Jezus in Jeruzalem. En over dat verwarrende bericht van nog diezelfde morgen. Dat een paar vrouwen zijn graf leeg hadden aangetroffen. En van twee engelen hadden gehoord dat hij leefde. Ik stel me zo voor dat ze onderweg nauwelijks oog hadden voor de weg waarop ze liepen of de omgeving waar ze doorheen trokken. Totaal bevangen als ze zijn door wat ze hebben meegemaakt. Verdoofd misschien ook wel. Want zo gaat dat toch? Als je slecht nieuws gekregen hebt, als je een groot verlies geleden hebt, dan is het in die eerste tijd alsof je onaanraakbaar bent. Alsof er een soort waas, een soort dun laagje zit tussen jou en anderen, tussen jou en je omgeving. Alsof je in een soort eigen bubbel zit. En misschien herken je dat wel. Vanuit een moment of een periode in je eigen leven. Dat je hier door de stad liep en de mensen om je heen wel zag, wel registreerde, wel tussen hen inliep, maar dat je je niet één van hen voelde. Door iets wat je leven ontwricht had. Ik heb zelf ook zulke momenten gekend. En ik kan me indenken dat die twee leerlingen van Jezus zich ongeveer zo gevoeld hebben. Als je zo bevangen bent door iets wat je is overkomen, dan heb je eigenlijk nergens anders oog voor. Ook niet voor de opgestane, wanneer hij naast je komt lopen. Ik vind dat schitterend hoe Lucas ons vertelt hoe de opgestane zich onderweg al lopende bij deze twee leerlingen van Jezus voegt. Stil en onopvallend, als een schijnbaar toevallige voorbijganger, die nu eenmaal dezelfde kant op moet als zij, en daarom maar met hen meeloopt. Het past helemaal in de atmosfeer van deze paastijd, zoals de evangeliën ons die beschrijven. Het past bij de wat ongrijpbare, haast speelse dialectiek van deze 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart, waarin Christus verschijnt en verdwijnt, waarin hij vertroebelt en opheldert, waarin hij verborgen is en herkend wordt. Het is een tijd waarin de opgestane niet overweldigend, niet spectaculair verschijnt, en plein publiek, maar zich juist in de kleine persoonlijke ontmoetingen kenbaar maakt en pas gaandeweg herkend wordt. Gaandeweg, vanmiddag heel letterlijk. Want wanneer deze vreemde, die dus eigenlijk geen vreemde voor hen is, zich bij zijn leerlingen aansluit en met hem meeloopt, herkennen ze hem nog niet. Dat zal nog de hele weg duren. Zij spreken met hem zonder te weten met wie ze spreken. Ze beantwoorden zijn vragen zonder te weten wie hen deze vragen stelt. Ze luisteren naar hem, zonder te weten naar wie ze luisteren. Want hun blik werd vertroebeld, zoals Lucas schrijft, zodat ze hem niet herkenden. En zo is de opgestane rakelings nabij, maar wordt hij niet opgemerkt. Zo is hij dichtbij hen, maar tegelijkertijd veraf. Dat deed me denken aan wat Johannes schrijft in zijn evangelie. Hij kwam tot de zijnen, zegt hij, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het mysterie van Pasen wordt blijkbaar niet zomaar ontdekt. De herkenning van de opgestane verloopt moeizaam, vertelt Lucas ons. En niet alleen bij deze Emmausgangers, maar ook bij ons. Alles wat wij vanmiddag ontdekken over hen, op de weg die zij gaan, ontdekken wij vanmiddag als het ware ook over onszelf en over onze weg met Christus. Het bericht van de opstanding, het bericht van die morgen, leidt niet meteen tot vreugde bij hen, maar zaait in de eerste plaats verwarring. En daar vertellen deze twee leerlingen ook over. Wanneer die vreemdeling hen onderweg vraagt waar ze het toch over hebben met elkaar. Alsof hij het niet weet. Opvallend uitvoerig vertellen ze hem dan over alles wat er in Jeruzalem gebeurd is die dagen. Tot en met het bericht van die vrouwen dat hen in verwarring gebracht had. Christus die naar hen toekomt, met hen meeloopt, vragen stelt, uitleg geeft en dan vervolgens net doet alsof hij weer verder reist, nog zonder dat ze hem herkend hebben. Het hele gebeuren heeft iets wonderlijks, iets ongrijpbaars. Maar dat laatste viel mij toch wel bijzonder op. Jezus die net doet alsof hij weer verder wil reizen. Als ze dicht bij het dorp komen waar ze naar op weg zijn. Maar, schrijft Lucas dan, de leerlingen drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. Hier, in die verse, waarin Christus doet alsof hij verder zal reizen, en de leerlingen er bij hem op aan gaan dringen om dat niet te doen, en bij hen te blijven, ontstaat een soort heilige spanning. Een heilige spanning tussen die nog niet herkende Christus en zijn leerlingen. Het is alsof er op dit moment een soort energie vrijkomt tussen hen. Want hier blijkt hun schijnbaar toevallige ontmoeting niet langer vrijblijvend meer te zijn. Ze kunnen niet zomaar meer uit elkaar. Gaandeweg, terwijl de leerlingen met hem liepen en spraken en naar hem luisterden, is er iets in hen beginnen te gloeien. Een vuur in hen opgevlamd. Er is een verlangen in hen gewekt om meer van deze vreemdeling te weten. En sterker nog, om in zijn nabijheid te zijn. En daarom dringen ze erop aan, bij deze vreemdeling, bij Christus, dat hij met hen mee zal gaan. Dat hij bij hen blijft. Het deed me denken aan Jacob uit het Oude Testament, die 's nachts worstelt met een engel. En wanneer deze engel, zijn mysterieuze tegenstander, dan inziet dat hij het niet meer van Jacob gaat winnen, dan smeekt hij Jacob dat Jacob hem laat gaan. Waarop Jacob hem antwoordt: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En ik dacht, eigenlijk zeggen Jezus' leerlingen hier hetzelfde. Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Wij laten u niet gaan, tenzij u ons zegent. En op hun aandringen blijft Christus dan bij hen. Komt hij als gast bij hen thuis? Stel je voor, wat zou er gebeurd zijn wanneer die leerlingen er niet op hadden aangedrongen dat die vreemdeling met hen mee naar huis zou gaan? Dan hadden ze de opgestane niet herkend. Althans niet daar en niet op dat moment. In de verse over Christus die doet alsof hij verder zal reizen, en zijn leerlingen die er bij hem op aandringen om dat niet te doen en bij hen te blijven, ontdekken we een diepe waarheid over het christelijk geloof. Namelijk dat Christus zich niet aan ons opdringt. Hij dringt er niet op aan om mee te gaan naar dat huis van die twee leerlingen. Nee, het zijn de leerlingen zelf die er bij hem op aandringen. Zoals de theoloog Nico Terlinde schrijft in zijn commentaar bij deze tekst: als je niet wilt dat hij je deur voorbij gaat, dan moet je hem vragen binnen te komen. Hij dringt zich niet aan je op. Op de icoon die vanmiddag op de liturgie staat afgebeeld en die gemaakt is door een kunstenares uit Oekraïne, komt dit alles prachtig samen. Op de meeste schilderijen die gemaakt zijn over de Emmausgangers zien we een lieflijk landschap waarin drie mannen, Jezus en zijn twee leerlingen, gemoedelijk naast elkaar lopen en onderweg wat lijken te keuvelen. Maar hier niet. Nee, zoals kenmerkend voor iconen worden hier alle rand- en bijzaken weggelaten. Zodat wij al onze aandacht en onze concentratie kunnen richten op die twee figuren aan de rechterkant. en op die ene figuur aan de linkerkant. Niet gemoedelijk naast elkaar, maar op afstand van elkaar. En tegelijkertijd zijn ze toch in contact aan hun houding en aan hun gebaren te zien. Het is een rake verbeelding van de vertroebeling en de vervreemding tussen Christus en zijn leerlingen. En tegelijkertijd zien we op dat icoon ook dat verlangen dat in hen gewekt is. Dat gloeien van hun binnenste. Dat branden van hun hart. Kijk maar naar die lichte plekken op het icoon. In hun midden. Dat branden van hun hart. Terwijl ze, hoewel ze zich er nog niet van bewust zijn, met de opgestane zelf in gesprek zijn. Op een verstillende manier lijkt dit icoon precies dat moment te vangen van die spanning. Van die heilige spanning waarop Christus doet alsof hij verder reist en die leerlingen er bij hem op aandringen dat hij met hen meegaat. Gemeente, waarom zijn wij hier vanmiddag? Wij zijn hier om er bij Christus op aan te dringen dat hij bij ons zal blijven. Om er bij Christus op aan te dringen dat hij niet verder zal reizen. Omdat er gaandeweg in ons leven iets is beginnen te gloeien in ons. Misschien al heel lang geleden. Of misschien pas heel kort geleden. Op enig moment in ons leven is er een vuur opgeleid. Een verlangen gewekt naar deze opgestane en naar zijn nabijheid. Wij verlangen ernaar, net als bij deze leerlingen, dat onze blik niet langer vertroebeld zal zijn, maar dat onze ogen geopend zullen worden voor hem. Wij verlangen naar een moment van herkenning. Zoals Maria in de tuinman uiteindelijk Christus herkende. En zoals de twee leerlingen in deze toevallige voorbijganger, in deze medereiziger, uiteindelijk de opgestane zullen herkennen. Wij verlangen naar een moment van herkenning. Dat wij hem zullen zien. En tegelijkertijd mogen we er ook op vertrouwen. Mag het ons ook troosten. Dat Christus ons leidt. Ook wanneer wij hem niet herkennen. Dat zijn leiding niet afhankelijk is van ons herkennen. Maar dat hij wel op die herkenning uit is. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar zij drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. De opgestane wacht op ons aandringen. Want zichzelf dringt hij niet op. Het behoort tot het mysterie van Christus. Dat hij stil en onopvallend handelt. In het verborgene. En toch, is dat niet juist de goddelijke wijze van handelen? Niet te overweldigen met uiterlijke macht. Niet te overrompelen. Niet te dwingen. Maar vrijheid te geven. Liefde te schenken. Vragen te stellen. Uit te nodigen. Gaandeweg herkend te worden, op te wekken. Hem komt onze lof toe, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, wij zingen nu met elkaar als lied van toewijding, gezang 446, de verzen 1 tot en met 5. Laten wij zingen. Laten wij met elkaar het geloof belijden zoals verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis. Ik nodig u uit om te gaan staan en deze woorden met mij uit te spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Wij zingen nu met elkaar als loflied gezang 431, vers 1 en 6. En we zingen dat staande. Laten wij met elkaar danken en bidden. Trouwe God, U die onze vrede bent, onze vreugde. U die de oorsprong bent van al het goede. Wij danken U voor al het goede dat U ons schenkt, ook vanmiddag. In de verstilling van dit uur met elkaar, in de klanken van muziek, in de woorden van uw evangelie, waarin wij mochten horen hoe Christus ons onopvallend tegemoet treedt, als een schijnbaar toevallige medereiziger, die niet bij ons aandringt, maar bij wie wij mogen aandringen, dat Hij bij ons zal blijven. Heer, U gaat uw ongekende gang met ons. En daar danken wij U voor. En wij bidden U dat er steeds opnieuw momenten zullen zijn dat er iets in ons binnenste ontvlamt. Dat er steeds weer momenten van heilige spanning zullen zijn waarin wij aanvoelen: dit is Christus die mij wenkt. Heer, wij danken U dat wij mogen leven in uw hoede. En wij bidden U om ontferming over onze wereld, die ten diepste, ten eerste en ten laatste alleen uw wereld is. Wij bidden U voor mensen wiens leven ontwricht is, om wat voor reden dan ook. Onze gedachten gaan uit naar alle die lijden onder oorlogsgeweld. Wij denken aan al diegenen die onverwacht slecht nieuws kregen over hun eigen gezondheid, of over de gezondheid van iemand die hen lief is. Wij bidden voor hen die rouwen om het verlies van een geliefde. Heer, als ons leven ontwricht raakt, als wij geen vaste grond meer onder onze voeten hebben, leid U ons dan opnieuw op de weg ten leven. Neemt U ons dan onder uw hoede. Komt U dan naast ons lopen. Heer, in de stilte vertrouwen wij U toe wat er leeft in ons eigen hart en wat geen ander voor ons kan zeggen. En samen bidden wij het gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is vanmiddag voor de wijkdiaconie. Hiermee ondersteunen wij mensen die financieel of materieel in de knel gekomen zijn. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Die collecte is een aanvulling op de actie Kerkbalans en is voor de kosten van de wijkgemeente. Denk hierbij aan salarissen, kosten voor onderhoud van het gebouw, voor pastoraat en het houden van erediensten. De derde collecte is voor Stichting de Ondergrondse Kerk. Deze stichting die zet zich in voor vervolgde christenen. Wereldwijd worden er namelijk miljoenen christenen achtergesteld, gevangen gezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Christus. De stichting staat naast de vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging. Ook roepen zij christenen op om verbonden met ze te zijn, bijvoorbeeld door middel van gebed. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerkapp of via de aanwijzingen die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegent u en uw gaven.
Wij zingen nu met elkaar ons slotlied, gezang 392, vers 1, 2 en 3. En dat is een lied dat geschreven is in de vorm van een gebed. Een gebed waarin wij onszelf toevertrouwen aan God. Ook wanneer straks het duister daalt en de nacht invalt. Laten wij samen zingen. Ga dan vanuit hier in vrede. En laat u dragen door de zegen van de Heer onze God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.